Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, er wordt een pak meer groene kredieten afgesloten. In vergelijking met vorig jaar hebben we met z'n allen 45% meer geleend voor bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen. De beurzen maken bokkensprongen na de publicatie van het nieuwe inflatiecijfer in de VS. Dat duikt nu voor het eerst sinds 2 jaar weer onder 5%. En Europa wil als eerste meer grip krijgen op de ontwikkeling van artificiële intelligentie met een nieuwe AI-wet. Wat schrijft die voor en hoeveel zin heeft dat? Het is donderdag 11 mei. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
De vraag naar groene kredieten is de laatste maanden omhoog geschoten. Er zijn in het eerste kwartaal 45% meer van die leningen voor energiebesparende maatregelen afgesloten dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch zijn experten kritisch voor de formule. Goedemorgen, Dirk Zelslag.
Goedemorgen, Bert.
Personal finance kenner van onze netto-redactie hier bij de Tijd. Dirk, een stijging van 45% dus. Maar over wat voor leningen gaat het dan eigenlijk?
Het gaat over renovatiekredieten, maar je moet een onderscheid maken tussen gewone renovatiekredieten om een nieuwe badkamer of een nieuwe keuken te installeren en kredieten die gericht zijn op de energieverbetering van een woning. En het is nu precies over die groene kredieten dat het gaat. Dat zijn consumentenkredieten die je kan aanwenden om zonnepanelen op je dak te leggen, een warmtepomp te installeren, je huis beter te isoleren of bijvoorbeeld ook een laadpaal voor je auto te installeren aan je woning.
Dat soort lening zit stevig in de lift nu. Dirk, is dat een heel recent fenomeen?
Ja, zoals je daarnet al aangaf, is er een forse stijging in het eerste kwartaal van dit jaar. Maar ja, die stijging was al een tijd aan de gang. We hebben gezien dat vorig jaar in vergelijking met het jaar voordien er een verdubbeling was van het aantal van die groene kredieten. En dat je ja, toch wel in euro's aan ongeveer 1 miljard zat.
Dat is een groot bedrag, een trend die zich ook ja, stevig doorzet dit jaar. Hoe komt dat?
Ja, daar zijn verschillende redenen voor die opmars. Eerst en vooral is er ja, de strengere reglementering op het gebied van de energiezuinigheid van de woningen. Het fameuze EPC die moet opgetrokken worden. Er is natuurlijk ook de energiecrisis die we eigenlijk nog maar pas achter de rug hebben. Mensen zijn beginnen te beseffen hoeveel het kan kosten om hun huis te verwarmen. En zijn gaan zoeken naar mogelijkheden om daar iets aan te doen. En zijn dan naar energiebesparende oplossingen gaan zoeken. Kost geld en dan gaan ze leningen aangaan. En ten derde denk ik ja dat de mensen ook reageren van we zien momenteel de rente stijgen, die is al een tijdje aan het stijgen, het stijgt misschien nog verder. Misschien is nu het moment om dat krediet aan te gaan tegen de rente van vandaag.
Maar Dirk, als ik nu binnenkort zou willen kopen en renoveren, dan moet dat renovatiebudget ook in zo'n apart groen consumentenkrediet. Ik kan die renovatie niet gewoon in mijn hypothecaire lening erbij stoppen. Daar komt kritiek op, hè?
Wel, Nico de Meester, dat is de CEO van de bouwfederatie Inbuilt, die zegt van kijk, dat consumentenkrediet blijft maar een beperkte kredietformule. Je kan niet eindeloos veel lenen. En hij gaat ervan uit dat de banken tot een formule zullen moeten komen waarbij binnen het kader van een hypothecaire lening extra kan geleend worden voor energetische renovaties. Kan momenteel niet. Voor particulieren is dit voorlopig niet mogelijk. Hij zegt, ja, er zal moeten aan gesleuteld worden. Er zullen altijd maar meer en meer energetische renovaties komen, verplicht. Dus moet het kader ook financieel geschapen worden waarbinnen dat mogelijk is voor de doorsnee particulier uiteindelijk.
Om dat dus voordelig in je hypotheek te stoppen. Dankjewel, Dirk Zelslag.
Dat is graag gedaan, Bert.
2.
Today, we are removing the waitlist and opening up BARD to over 180 countries and territories.
Google gaat zijn AI-chatbot BARD nu snel beschikbaar maken in ruim 180 landen. Dat heeft de technologiereus gisteren bekendgemaakt op zijn jaarlijkse I.O.-conferentie voor softwareontwikkelaars. BARD zal dan ook Nederlands spreken, allerlei soorten vragen kunnen beantwoorden, oplossingen bedenken voor problemen en opdrachten vervullen, code schrijven en afbeeldingen genereren op basis van geschreven prompt die je invoert.
Make an image of a unicorn and a cake at a kids party. Okay, now BARD is working with Firefly to bring what I imagined to life.
Een eenhoorn en een cake dus, compleet originele en unieke afbeelding. Google moet wel gas beginnen geven met zijn Bard AI, want het staat onder grote druk van concurrent Microsoft. Die heeft met Bing Chat en onrechtstreeks ChatGPT al een voorsprong op Google. De belegger heeft die I.O.-presentatie van gisteravond wel degelijk kunnen smaken. Het aandeel van Google moeder Alphabet veerde nadien nog ruim 4% op.
3.
En dan wil ik het hebben over die andere technologiereus, Apple. Die heeft zo net een opmerkelijke drempel overschreden. Ze zijn groter geworden dan de volledige Britse beurs. Alle 595 Britse beursgenoteerde bedrijven samen zijn goed voor een kapitalisatie van omgerekend $2,600 miljard. En Apple is nu $2,700 miljard waard. Dat is na een recente koersklim, plus 33% sinds januari. Apple staat nu op $173 per aandeel. Niet zo heel veel meer dan het record van $182 uit januari 2022. Apple is dus groter dan de beurzen van de meeste landen. Er zijn er eigenlijk maar twee die meer waard zijn. Dat is de beurs van Japan en natuurlijk die van de VS, waarvan Apple in zijn eentje bijna 7% uitmaakt. Het zijn toch weer goede dagen voor Silicon Valley.
3.
De rest van de beurzen maken intussen bokkensprongen na de publicatie van het nieuwe Amerikaanse inflatiecijfer. Dat duikt nu voor het eerst in 2 jaar weer onder de 5%. Nochtans, goed nieuws zou je denken. Het cijfer voor april is ook beter dan analisten hadden verwacht. Hoe komt het dan dat alles niet gewoon groen kleurt? Goedemorgen, Wouter Vervenne.
Goedemorgen.
Beursexpert ook hier bij de tijd. Wouter, allereerst, wat gebeurt er nu met de Amerikaanse inflatie? Is dat een plotse daling?
Wel, het is een trend van de jongste maanden die zich doorzet. Het is ook een relatief beperkte daling van de inflatie. In maart was er 5% inflatie en in april is dat cijfer gedaald naar 4,9%.
Oké, de daling is al even bezig, Wouter, maar gaat nu weer onder die kaap van 5%. Wat gebeurt er vervolgens op de markten? Die blazen warm en koud.
De aandelenmarkten inderdaad waren nogal wispelturig. In eerste instantie, dus onmiddellijk na de publicatie van de cijfers, reageerden die positief, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Mm-hmm. Maar ja, enkele uren later hebben ze toch die winst geheel of gedeeltelijk moeten prijsgeven. En de belangrijkste Europese indexen en ook de BEL 20, die is lager geëindigd. Nu, bij de obligatiemarkten was het optimisme wat groter of toch duurzamer. De obligatiekoersen zijn gestegen, waardoor de lange termijnrente is gedaald.
Oké, hoe zal de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, straks gaan reageren op die verder dalende inflatie?
Wel, de iets lager dan verwachte inflatie, want economen hadden een status quo voorspeld. Ja, die vergroot de kans dat er een pauze komt in het beleid van renteverhogingen. De Amerikaanse Centrale Bank heeft vorige week al gezegd dat er misschien zo'n pauze komt. En dus de geldmarkt is er nog meer dan vorige week van overtuigd dat de rente een piek heeft bereikt. Zij denkt dat er nu eigenlijk nog maar 5% kans meer is dat de Centrale Bank in de maand juni opnieuw de rente zal verhogen. Voor de publicatie van de inflatiecijfers werd de waarschijnlijkheid van een renteverhoging toch nog wel iets hoger ingeschat.
Ook goed nieuws voor de beleggers. Dus hoe komt het dan dat de koersen gisteren toch weer in het rood zijn gegaan, Wout?
Wel, voor beleggers, natuurlijk, de inflatiecijfers in Amerika zijn belangrijk, maar zijn niet het enige waar zij naar kijken. Het schuldenplafond in de Verenigde Staten is ook iets wat meer en meer aandacht krijgt. Het congres moet in de komende weken het schuldenplafond verhogen, opdat de Amerikaanse regering geld zou kunnen blijven lenen om aan rekeningen te betalen. Maar de Republikeinen eisen forse besparingen in ruil voor een verhoging van het schuldenplafond. Dus daar is er een politieke impasse. En als dat schuldenplafond niet tijdig wordt verhoogd, worden de Verenigde Staten een wanbetaler. En dat zou wel zeer zware negatieve gevolgen hebben voor de financiële markten.
Dat Amerikaanse schuldenplafond iets om nog in de gaten te houden de volgende dagen. Zeker nu voormalig president Donald Trump vannacht nog zijn Republikeinse partijgenoten uitdrukkelijk heeft opgeroepen om tegen een verhoging van dat plafond te stemmen. En dus voor een wanbetaling. Dankjewel, Wouter Vervenne.
Graag gedaan.
5.
En hoe zit het intussen in het Verenigd Koninkrijk? Daar krijgen we straks beter zicht op, want dan komt er een nieuwe rentebeslissing van de Bank of England.
Voor kennis.
Net als bij de Fed is de taak van de Britse Centrale Bank om de inflatie zo laag mogelijk te houden, liefst rond de 2%. Maar in het Verenigd Koninkrijk staat ze momenteel nog op 10%. Niet al te best dus. Daarom zijn de meeste analisten het erover eens. De Bank of England zal straks opnieuw een renteverhoging aankondigen. Dat zal dan de 12e verhoging op rij zijn. Waarschijnlijk wordt de rente van 4,25% opgedreven naar 4,5%. Dat maakt geld lenen dus weer een beetje duurder, waardoor dat minder vaak gebeurt en dus ook minder geld wordt uitgegeven. En dat is wat de inflatie naar beneden zou moeten duwen. De Britse privésector, daar zijn de lonen op een jaar tijd met 7% gestegen. Maar de inflatie staat op 10%, dus eigenlijk zijn die werknemers 3% armer geworden.
6.
Ik had het met Bart daar straks al over artificiële intelligentie. Wel, Europa gaat nu als eerste AI aan banden leggen. Vandaag stemmen ze in het Europees Parlement over een nieuwe wet die de ontwikkeling van artificiële intelligentie in toom moet houden. Er rijzen namelijk hoe langer hoe meer vragen en zorgen over de snelheid waarmee systemen als ChatGPT en Bart evolueren. Vrijwillige ontslag van AI-pionier Jeffrey Hinton bij Google onlangs is maar één voorbeeld. Die vond dat het te gevaarlijk aan het worden is. Wat gaat de EU dan precies doen? En hoe zinnig is het om een supersnel ontwikkelende technologie te proberen bedwingen? Goedemorgen, Wim de Preter.
Goedemorgen, Bert.
Technologiekenner hier bij de Tijd. Jij publiceert vandaag samen met onze Europa-experte Chris van Haver een long read over die Europese AI-wet. Waarom komt Europa daar nu mee, Wim?
Nou, eigenlijk is Europa daar al wel een jaar of twee mee bezig, hè? Maar dat is natuurlijk de opmars die je nu ziet van generatieve AI-tools zoals ChatGPT. Het zijn eigenlijk tools die zelf teksten of beelden of muziek bijvoorbeeld kunnen creëren. En je merkt dat ook heel veel experts, zoals in Jeffrey Hinton van Google, waarschuwen voor de risico's van al die artificiële intelligentie. Dat kan bijvoorbeeld gaan over discriminatie of manipulatie van mensen of het misbruik door criminele groepen. Dus de roep om wetgeving wordt altijd maar groter.
En die roep beantwoordt Europa nu dus met een AI-wet. Wim, wat bepaalt die precies?
Wel, een belangrijk uitgangspunt is eigenlijk dat AI-toepassingen worden onderverdeeld in risicocategorieën. En dat gaat van een categorie met geen risico, waar eigenlijk geen beperkingen zijn. Eentje met beperkt risico, eentje met hoog risico. En dan eentje met een onaanvaardbaar risico. En in dat laatste geval komt er eigenlijk een verbod om die toepassing op de markt te brengen. Camera's met gezichtsherkenning in de openbare ruimte. Dat zou een dusdanige schending ook zijn van privacy en grondrechten, dat men dat liever niet wil toelaten. Nu, het Europees Parlement stelt eigenlijk voor om daar nog een nieuwe categorie aan toe te voegen voor precies die generatieve toepassingen, zoals ChatGPT, waar dan weer allerlei andere verplichtingen bij komen kijken. Dus op die manier reageert men toch een beetje op de actualiteit en op die populariteit van ChatGPT.
Zijn ze dus volop mee bezig in het Europees Parlement of in de Europese Unie, Wim? Maar hoe zinnig is dat allemaal? Hè? Enerzijds gaat het zo snel met AI dat de wet misschien gewoon niet kan volgen. En anderzijds maken Amerika en China misschien ook gewoon heel andere regels dan wij hier in Europa.
Ja, klopt. Nu, op zich is het natuurlijk wel een goede zaak dat men er aandacht voor heeft en die risico's wil aanpakken. En je moet ook zeggen dat Europa daar voorop aan het lopen is, want in de Verenigde Staten bijvoorbeeld gebeurt er voorlopig heel weinig. Maar het klopt ook dat het moeilijk is om de snelheid van die technologie te volgen. En dat hebben we ook gemerkt nu, want eigenlijk was men niet echt voorbereid op die populariteit van ChatGPT. Het is daarom dat experts er ook voor pleiten om een paar algemene principes in die wet op te nemen, die je eigenlijk altijd kunt gebruiken als een soort passepartout om nieuwe technologie aan af te toetsen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, AI-tools moeten altijd een menselijke controle boven zich hebben. Ze mogen mensen niet discrimineren, ze moeten rechtvaardig handelen. Dus dat zijn meer algemene principes, maar die mankeren eigenlijk een beetje in de voorstellen die vandaag voorliggen.
Daar moeten ze en cours de route dus nog werk van maken. Dankjewel, Wim de Preter.
Graag gedaan.
7.
Alles proberen slapen op een lange afstandsvlucht. Niet makkelijk, zeker in economy class. Daarom lanceert Air New Zealand iets nieuws. Stapelbedden op lange vluchten. Skynest, zo noemt de luchtvaartmaatschappij de nieuwe formule. Geen toeval dat het net de Nieuw-Zeelanders zijn natuurlijk die daarmee komen. Hun land ligt nogal afgelegen op de wereldkaart. Het duurt dus lang om daar naartoe te vliegen. Met een zestal van die stapelbedden per vliegtuig hoopt Air Nieuw-Zeeland Skynest te verkopen aan grofweg €300 per slaapsessie. Zo'n sessie duurt dan 4 uur en als je tegen het einde nog altijd slaapt, maakt de steward je, quote, op een beleefde manier wakker. En dan hoef je daarna alleen nog maar even de 7 op te zetten en zit je weer fris in je vaste ochtendroutine. Dit was hem weer voor vandaag, maar er is ook vandaag nog veel te doen hier bij de tijd. Wie vanmiddag om 12 uur even tijd kan maken voor een nieuwe CEO Talks, zeker doen. Deze keer is de top van de Congo Holding Texaf te gast. Texaf is het enige beursgenoteerde bedrijf ter wereld met alleen activiteiten in Congo. Ze zijn voornamelijk actief in de verhuur van luxe woningen en kantoren in de hoofdstad Kinshasa. Je kan je vragen deze keer stellen aan vicevoorzitter Dominique Moorkens en de bestuurders Gerald en William Kronenbergs. Je kan je vragen nu al doorsturen ook via tijd.be, straks om 12 uur dus. En voor de beursliefhebbers hebben we weer een kakelverse aflevering van de Beursvoyeurs klaar liggen. Deze keer is acteur en producent Gilles de Schrijver te gast in de show. Een rasechte buffeteer die beleggen een beetje ziet als tuinieren.
Die horizon, hoe machtig dat is.
Ja. Dat is gelijk een beetje naar uw tuin kijken en denken, ah, dat plant ik volgend jaar wel. Ja, dan zijn we weer een jaar kwijt. En als je een boom ergens wilt hebben staan, ja, dan moest je gisteren geplant hebben. Dus als het gaat over beleggen, denk ik, al heb je 10 euro, doe het vandaag.
Okay.
Ja. Beleggen is tuinieren. Benieuwd naar andere inzichten van Gilles de Schrijver? Luister zeker naar de nieuwste aflevering dus van de Beursvoyeurs. Samen met host Thomas de Soete, Elle Vermorgen en de experten van de tijd en de belegger. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen. Dan ben ik er een dagje niet voor de 7, maar ik laat je graag in de goede handen van Roan van Eyck.
Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van de Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan!
U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven. Ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.